Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, we hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken of we niks te bespreken hebben in de Formule 1-podcast. Want er gebeurde weer genoeg in Bahrein. Ik zit weer in mijn hotelkamer. Ik vlieg zo meteen naar Abu Dhabi. En Chris, zit jij weer ergens op een industrieterrein of ben je gewoon thuis?
Ik zit op kantoor, zoals het hoort. Okay. Maar wat een geweldige race, joh.
Ja, geweldig. En ik had één vraag eigenlijk die eerst in me opkwam. Dat is eigenlijk of jij nu in je kerstpyjama zit.
Je bent zo'n gemeen mannetje, ben je. Dat is niet te geloven, hè. We hadden gisteren heel even met elkaar gebeld. En toen vroeg je natuurlijk wat ik voor Sinterklaas had gekregen. Nou ja, ik heb een kerstpyjama gekregen. Dus ik loop echt een soort rendier bij met de kerst.
Ja, nou ik hoop dat we daar de foto's ook van te zien krijgen tegen die tijd.
En dan denk je zelf.
Op pleinen die ik kan inschakelen. goed, genoeg over jou.
Ik ga dus vanavond dus stiekem even die telefoon van mijn vrouw pakken. En dan ga ik jou even blokkeren. Dat begrijp je zelf ook wel, hè?
Dat lijkt me voor alle
mensen. Oké, dan is dat duidelijk.
Ja, helder. Echt genoten en er is zoveel gebeurd. Ik denk dat het handig is dat we misschien even chronologisch beginnen. Dat we even met de start gewoon beginnen. Meestal eindig jij daarmee, maar laten we daar eens mee beginnen. Want ja, Russell pakte gelijk Bottas. Ik denk dat Max ook een goede start had, maar daarna in bocht 4 natuurlijk het einde race was. Wat viel jou het meest op daar?
Nee, het maakt dus niet uit waar Bottas start. Hè? Al start hij links of start hij rechts, maakt hij in beide situaties een slechte start.
Ja.
Dus het was, dat was voor hem dramatisch. Russell had een hele goede start. Vond ik ook wel leuk, hè? Want op zich had hij natuurlijk een geweldige kwalificatie. Hè? Die 200ste verschil, dat is bijna niet heel voor iemand die zo slecht in die auto zit. Zoveel pijn hebt overal, hè? Met zijn schouders, met de headrest waar hij tegenaan zit. Je ziet ook als je het ziet, de auto. Ja, dan zie je hem zo hoog zitten. Hij zit gewoon bijna met zijn hoofd ook voor de airbox. Dus ik ben nog gewoon verrast dat die motor nog vermogen heeft als hij zo hoog zit. Want die motor krijgt bijna geen lucht. Of zelfs nog minder als Bottas.
Ja, kun je het uitleggen? Want hij is natuurlijk langer dan Hamilton die vervangt omdat hij corona heeft. En het is nog maar de vraag of Hamilton komend weekend kan rijden. Maar kun je eens uitleggen, want hij reed met een kleinere schoenmaat. Zijn handen zijn natuurlijk groter. Maakt dat echt zoveel verschil?
Ja, want je wilt toch comfortabel in zijn auto zitten. Je wilt er lekker in liggen als het ware. Hè? Dus dat je ook je kont goed ver op de bodem hebt zitten. Hè, waar je dus gevoel hebt. Dat je kan spelen met die auto. Dat je erin kan gooien in de bochten. Hè, dat je gewoon goed gevoel hebt. En zo'n auto is gemaakt helemaal op Lewis en op Bottas. Want die hebben natuurlijk een bepaalde lengte. En hij is natuurlijk echt significant groot. Hij is 15 centimeter lang als de rest, geloof ik. Of minimaal 10 centimeter. Ja, en dan wordt ook daar op de coureurs wordt die auto ook afgestemd. Dus je hebt bijvoorbeeld ook dan de pendalen en je hebt de stuurkolom die in het midden loopt. Nou, en je merkt dus dat hij dus te grote voeten had, hè, dat daar geen rekening mee gehouden is. Dus hij moest een kleinere schoenmaat hebben. Nou, kijk, als je in de auto zit, gaat dat nog redelijk. Maar als je dan op een gegeven moment kracht op je schoenen zet, als het ware op de pendalen, ja, dan gaat het op een gegeven moment pijn doen. Dus ik denk dat hij nu al behoorlijke blaren op zijn tenen heeft staan aan de bovenkant. Niet per se aan de onderkant. Ja, en dan heb je natuurlijk zijn lichaam ook. Hij heeft niet alleen lange benen, maar ook een lang bovenlijf. Ja, dan zie je gewoon dat hij met zijn schouders tegen de headrest zit. En je ziet ook gewoon dat de helm ook gewoon halverwege, of tenminste al een derde al in de airbox zit, vergeleken bij Bottas en bij Lewis Hamilton. Ja, en dat helpt allemaal niet mee. Kijk, als je niet comfortabel in die auto zit, hè, dat is ook direct of indirect, heeft dat te maken met rondetijden. En ja. Ja, dat is gewoon jammer. En als je dan ziet wat voor goede prestatie je hebt neergeleverd, ja, vind ik dat wel knap.
Ja, hij was goed weg. Verstappen was ook goed weg vanaf P3. Zat natuurlijk ook dichtbij in de kwalificatie op dat hele korte rondje, 56.000 uit mijn hoofd. Dan gaat daar in bocht 4, bij het ingaan bocht 4 gaat het mis tussen hem en Leclerc en Perez. Leclerc kreeg nog een straf daarvoor richting volgende week. 3 plaatsen achteruit zal hij moeten in Abu Dhabi. Leclerc was daar toch duidelijk de schuldige?
Ja, zeker. Maar als je de start ziet, Max was ook weer supergoed weg. Je ziet dat hij op een gegeven moment moest liften. Dat hoor je ook, hè, aan de motor. Want hij moet positie kiezen. Waar gaat hij naartoe? Blijft hij achter Bottas in de slipstream zo lang mogelijk? Of schuift hij over naar Russell? Hè? Dus hij is aan het kijken op dat moment naar zijn opties. En dan moet hij natuurlijk in zijn spiegels ook kijken wat er achter hem gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat Max, en je hoort ook aan Max in de motor, dat hij ietsje moet liften. Omdat hij toch sneller naar Bottas, hij is toch verrast hoe snel hij op Bottas staart zit. Ja. En dan krijg je de eerste bocht waar Russell de beste positie heeft vergeleken met Bottas. Ja, en dan op een gegeven moment zie je Bottas een power overstuur moment hebben in bocht 2. Mm-hmm. Waardoor Max eigenlijk weer moet liften. Want die had zijn auto beter in positie gezet. Hè, om een minder engere bocht te maken om het rechte stuk op te krijgen. Dat je dus meer vaart meeneemt. Ja, en op dat moment gaat Bottas weer naar een power overstuur. Waardoor hij moet liften. En dan merk je dat, Max er zo dicht achterop zit dat hij ook moet liften. Ja, en dan geef je eigenlijk Perez de mogelijkheid dat als ze met z'n tweeën Bottas en Max in de slipstream uit bocht 2 komen om het rechte stuk op te komen, heeft natuurlijk Perez veel meer swing, hè, veel meer snelheid gekregen doordat die twee mannen moesten liften. En dan krijg je een positie als het ware waar Bottas, Max komt en Perez. En dan gaan ze aanremmen en voor dat moment krijgt eigenlijk Leclerc nog een gratis slipstream. Dus die komt er ook op een gegeven moment bij. Die rijdt dat gat dicht. Ja. En dan merk je eigenlijk dat Max, voor mijn gevoel, maar dan moet jij straks maar uitleggen wat Max weer tegen jou heeft gezegd, want we hebben met jou gesproken. Voor mijn gevoel remt Max wat eerder om zichzelf te positioneren, waardoor hij beter die bocht aan kan snijden, waardoor hij sneller op het gas kan gaan in zijn gedachten, om het uit te accelereren dat hij hem ernaast weer iemand kan zetten. Want Perez en Bottas zijn aan het stoeien, aan het vechten voor positie. Ja, en dan heb je Leclerc. Ja, die komt aan, die remt gewoon 50 meter te laat. Dus die knalt als het ware met zijn linker voorwielophanging tegen de rechter achterwielophanging van Perez. Nou is de achterwielophanging altijd wat sterker als een voorwielophanging van een Formule 1 auto. Daarbij heeft het ook te maken van welke hoek en welke impact het heeft gehad. Dus Perez heeft ongelooflijk veel geluk gehad. Ja, je zag dat in één keer de ophanging vooraf brak bij Leclerc. Ja, en dan zit Max ertussenin. Die krijgt in één keer Leclerc aan de linkerkant. En die krijgt Perez aan de rechterkant. En dan heeft hij eigenlijk van mijn opzien geen andere mogelijkheden dan op het gas te blijven. Want als hij van het gas af was gegaan, was Perez tegen hem aangeklapt. En nu bleef Leclerc eigenlijk tegen hem aangereden. Want Leclerc was dichterbij. Mm-hmm. Ja, en toen heeft hij hem uit laten lopen. En ja, toen heb ik het gevoel gehad dat hij iets te gretig was om die snelheid te houden. Ook daarbij. Ja, en ik denk dat hij zich verkeken heeft op die grindbak. En dat hij daar, daar was hij stuurloos. Dus dan was hij gewoon eigenlijk op een gegeven moment passagier in zijn eigen auto. Ja, en toen was het over natuurlijk.
Ja, dat is altijd een beetje een gek beeld. Want hij kon natuurlijk die niet meer naar rechts, zeg maar, wat je goed uitlegt. Alleen als je dan eenmaal in die grindbak staat, dan is er niks meer aan te doen. Hè? Want dan gooi je eigenlijk vrij lullig die boarding in zijn geval die muur in, wat Leclerc natuurlijk ook overkwam. Maar ja, die werd natuurlijk aangetikt. Maar dan kun je helemaal niks meer als coureur.
Nou, het is die grindbak. Ja, je bent, net wat je zegt, je bent stuurloos. Weet je, er is geen grip. Ja, dat rubber moet stikken, moet kleven aan het asfalt. Ja, en grind, ja, daar heb je gewoon geen grip. Grind ligt los natuurlijk op de grond. Dus ja, dat is gewoon, daar vlieg je gewoon rechtdoor. Dan is game over.
En wat jij zegt, dat klopt denk ik helemaal ook. Verstappen later zei, hij was alweer in het hotel vlakbij het circuit toen ik hem sprak. Ik vind het wel iets dat we vaker hebben gezien dit jaar, dat Max toch vaak na een start of in ieder geval van die eerste bochten soms een beetje wat meer de kat uit de boom kijkt. Dat hij denkt, oké, het maakt niet uit als ik 1-2 plekken verlies, want die pak ik daarna toch wel weer terug. Dus hij was juist de man die altijd zo agressief werd genoemd, was nu juist passief, zoals hij het zelf zei. En hij zei, Charles, ik heb veel respect voor hem, Leclerc, maar hij maakt hier gewoon een kinderlijke fout en hier moet hij toch van leren, weet je wel. Dus hij was natuurlijk de dupe van. En ik denk, Perez normaal gesproken wordt ook voor hem heel lastig, maar die kwam daarna toch al heel snel weer naar voren. Hè? Hij moest natuurlijk gelijk een stop maken. Maar die kwam, volgens mij, Albon haalde die onder andere in. Hij kwam heel snel naar voren.
Ja, maar ik vind wel het verschil tussen Max en Leclerc. Max was ook altijd wat agressiever en pakte veel posities in het begin. Nu je zegt ook dat hij daar iets rustiger is geworden. dan vind ik daar nog steeds wel een groot verschil tussen Leclerc en Max. Ik vind Leclerc wel wat, ja, wat wilder. Ja. En door dat wilde gedrag heeft hij ook heel veel geluk elke keer dat hij er tussendoor fietst. En Max heeft daar geen geluk bij. Max die is agressief en die weet zijn positie wel te bepalen en af te dwingen. Ja. En de juiste inhaalacties te maken. Leclerc is wild en agressief en wild. En heeft eigenlijk in al die races heel vaak geluk gehad dat hij ermee wegkomt. Maar nu zie je bijvoorbeeld, hè, dit was weer eigenlijk een wilde actie, waar hij gewoon veel te laat remt. En dan is in één keer de race voorbij. En dat maakt eigenlijk ook weer de hele race van zondag. Want ja, er zijn twee mannen die wegvallen, Max en Leclerc.
Ja, en ja, ik denk dat Max in tegenstelling tot Leclerc weinig geluk heeft gehad dit jaar. Hij is al 5 keer uitgevallen, laten we dat niet vergeten. Eigenlijk allemaal buiten zijn schuld. 3 keer motorproblemen, 1 keer die klapband op Imola was het, meen ik. En natuurlijk dan gisteren. Ja, dan ben je natuurlijk kansloos. En dat is eigenlijk heel jammer, want ja, kijk hoeveel punten je daarmee verliest. Mercedes was natuurlijk veel om te doen omdat Russell Hamilton verving. Nu vraag ik me een beetje af. Ik kreeg gisteren op Twitter, dan zie je heel veel reacties van, zie je nou wel, Hamilton, die auto, die is gewoon hartstikke goed, want Russell had normaal gesproken ook gewonnen. Is dat te makkelijk of is het, ja, ik heb zoiets van, dat is toch geen enorme verrassing. Russell rijdt al 2 jaar Formule 1, is een groot talent en die auto is toch gewoon nu eenmaal verreweg het sterkste, dat weet toch iedereen?
Ja, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen. 1. Als je een nieuwe coureur bent, hè, in een nieuw team komt. Oké, hij heeft al Formule 1 ervaring, maar er komt toch een bepaalde druk op je te staan. Hè. Je komt nu in een topauto. Je moet nu gaan presteren. En de vraag is natuurlijk, hè, kan die coureur daarmee omgaan? Kan hij die druk aan? Hè? Het had ook kunnen gebeuren dat hij in één keer 4e, 5e of 6e stond. Omdat hij moest gaan wennen. Dus als je gaat kijken naar bepaalde factoren, hoe hij in de auto zit. Nou, niet fijn. Hoe is hij met de druk omgegaan? Ja, fantastisch, want hij zet hem op P2. Niet een klein beetje, niet 2-3 tienden langzamer dan Bottas, maar bijna gelijke tijd gereden. Wat het eigenlijk toch wel knap is. Ja. En dan heb je natuurlijk, het is een topauto, de Mercedes. En je ziet dat bijna veel coureurs in de Formule 1, alle coureurs in de Formule 1 veld, zijn de beste coureurs van de wereld. Want anders kom je niet in de Formule 1. Natuurlijk zijn er uitzonderingen bij dat bepaalde coureurs er ook binnenkomen met sponsorship. Maar meestal, ook die coureurs die binnenkomen met sponsorship in de Formule 1, hebben kampioenschappen gewonnen in de klasses daarvoor. Dus het zijn geen koekenbakkers of pannenkoeken. Laten we daar eerlijk in zijn. Nee. Maar als je gaat kijken naar Russell's prestaties door de race, ja, dan laat het zien dat de Mercedes een oppermachtige auto is. En dat elke coureur in de Formule 1 de mogelijkheid heeft om met die auto te kunnen winnen. Het enige verschil wat wel is in een race wat mij opvalt, is dat Russell's laptijden iets verder uit elkaar liggen dan Lewis Hamilton. Lewis Hamilton kan bijvoorbeeld elke ronde zeg maar 57-2 rijden, 57-3, 57-2, 57-1... Wat je bij Russell zag, is dat je daar veel grotere rondetijden verschillen tussen ziet. Dus in plaats van dat Lewis altijd 2/10, 1/10 maximaal ertussen heeft zitten, daar zag je Russell dit weekend, of gisteren als het ware, ja, 3/4, 5/10 ertussen zit, soms wel 6/10. En dat is op een circuit natuurlijk, waar ze gisteren gereden hebben zondag, is dat wel best veel. Omdat het een heel klein circuit is met veel lange rechte stukken. Dus daar zie je wel het verschil tussen een Lewis Hamilton en een Russell. En daarbij komt ook nog eens, ik denk dat Lewis Hamilton nog wel eens het team had kunnen pushen om niet die laatste stop te maken. Dus ja, weet je, daar zit wel een beetje ervaring bij en verschil. Ja, ik denk wel
van ik wil buiten blijven.
Ja. Nou ja, wat eventjes buiten de prestaties, dit weekend is natuurlijk qua onderhandelingen natuurlijk een drama voor Lewis Hamilton. Dat is mijn opinie. Omdat je te maken hebt natuurlijk, Lewis wil nog meer salaris hebben. We leven in een hele andere tijd met corona, waar heel veel bedrijven failliet gaan, waar heel veel bedrijven onder druk staan. En Lewis Hamilton wil nog eens een keer extra pay rise, en nog eens een keer een extra salarisverhoging. En dit, ik denk dat Russell toch stiekem een beetje zijn karretje in de poep heeft gereden. Want een Ola Kalenius, ja, die ziet nu gewoon dat een andere coureur er even injumpt. Ja, en die rijdt voor je mee en die zet hem naast Bottas en die rijdt eigenlijk de hele race. En voor Mercedes en voor alle kennis in de Formule 1, ja, dan zijn we het wel over eens dat eigenlijk gewoon Russell deze race had gewonnen.
Ja, maar is het voor Hamilton, ja, ik vind dat heel, dat is voor tactisch in het onderhandelingsspel van Mercedes natuurlijk eigenlijk top. Maar is het ook voor Bottas niet een enorme klap? Want ja, die wordt eigenlijk gewoon op kwaliteit, ja, eindigt nog voor Russell, maar we weten hoe dat is gekomen. Maar ja, die is natuurlijk eigenlijk gewoon op waarde geklopt door een jonge Engelsman die net vrijdag voor het eerst in die auto heeft gezeten. En ook nog te groot is voor die auto eigenlijk.
Ja, Bottas heeft gewoon heel veel geluk. Want die heeft al een contract getekend.
Ja.
En het probleem is dat hij is gaan... Ja, hij is door de mand gezakt. Hij heeft niet kunnen presteren. Terwijl hij eigenlijk... Hij heeft zichzelf druk opgelegd. Terwijl hij al een contract heeft getekend. Dus hij zou er eigenlijk in moeten springen en relaxed moeten zijn. En nou heeft hij dat natuurlijk wel gedaan met de qualifying. Maar in de race hebben we gewoon gezien dat Russell de betere racecoureur is. En dat hebben we eigenlijk het hele seizoen al gezien van Bottas. En het jaar daarvoor ook. Bottas kan free practice 1, 2, 3 en qualifying kan hij het leven zuur maken. Of in ieder geval de druk erop zetten bij Lewis Hamilton. Dus het is zeker een coureur met veel kwaliteiten en de snelheid is er zeker. Alleen op die zondag kan hij het heel vaak niet waarmaken. En daar zie je dat Lewis de bovenhand heeft. En daar zag je dus dit zondag natuurlijk ook met Russell, dat hij sterker was.
Ja, ja, en bij de Mercedes-coureur start natuurlijk op die gele band, op die mediums. Konden daar lang op doorrijden. Nou, dan krijg je die eerste stop die prima ging. Russell kwam eerst naar binnen, Bottas reed door. Dan denk je, nou, dit wordt 1 en 2. Alhoel, ik moet zeggen, het verschil toen Bottas een stop had gemaakt was een seconde of 8. En dat liep toen wel wat terug naar een seconde of 5. Maar ja, dan krijg je die tweede stop naar die safety car. Naar dat klappertje van Jack Aitken, de vervanger van Russell bij Williams. En dan, ja, inderdaad, dat is een heel goed punt van jou. Dat zei je gisteren volgens mij ook in die video die je opnam voor de Telegraaf. Waarom gaan zij naar binnen? Waarom kiezen ze daarvoor? Toto Wolff, de teambaas, zei het was een stop uit veiligheid. En ik ben nog steeds, sta ik achter die call. Maar... ja, achteraf gezien, waarom neem je dat risico?
Ja, dat heeft Mercedes dit jaar al een paar keer gedaan. En ze schieten zichzelf in de voet. Weet je, de vraag is nog wel, is het een safety call? Want kijk eens hoeveel risico ze genomen hebben.
Ja. Ja,
ze hebben gewoon de race verloren. En positie 1 en 2 hebben ze verloren door deze call. Het was niet nodig. En er waren te weinig rondes nog om iets te kunnen doen. Het was te veel risico juist wel om een stop te maken. En je kan zeggen, ja, het is een safety call. Ja, het kan ook zijn dat een coureur binnenkomt rijden en toevallig de lollipopman aanrijdt. Ja, wat is waarom zou je nog een keer dat extra risico nemen? Dus ik ben het absoluut niet met hem eens. En natuurlijk zou Mercedes een poot stijf houden om natuurlijk naar buiten te brengen. Ja, een safety call, hè, want je weet nooit met de banden. Ja, ik vind nonsens. Ze hebben gewoon een fout gemaakt. Dus ze hebben dit al in dit jaar al een paar keer eerder gedaan. Met een safety car, dat ze toch een extra safety stop erin doen. En waar ze posities hebben verloren.
Ja, ik genoot wel van de manier waarop Russell, ik geloof na die herstart, hem voorbij Bottas gooide. En daarna heel snel weer zich opwerkte naar P2 achter Perez.
Dat was ook een blamage, eerlijk gezegd, hè, Erik. Met alle respect. Ik bedoel, dat je al verkeerde pitstops maakt, zwaar. Maar je hebt een coureur die invalt, die in het weekend de auto op de eerste startrij zet, die vooraan wegrijdt, die gewoon eerste ligt. En dan maken ze zo'n fout met zo'n safety pitstop, wat ze dan zeggen tussen aanhalingstekens. En dan laat je een coureur die op de soft, frisse banden staat, en een coureur zoals Bottas, die zijn oude banden weer heeft gekregen, die dus in het harde compound nog een keer afgekoeld zijn, waardoor ze nog slechter worden. He, dus in principe reed Bottas namelijk fantastische tijden. Die reed de hele tijd in de 56, 4, 5 en ga zo maar door. Dus die was echt snel. Dus het was helemaal niet nodig om die banden te wisselen. Maar wat gebeurde nou? Doordat natuurlijk die safety car kwam en doordat die pitstop kwam, dat die banden zo afgekoeld waren, werden die banden heel slecht. Maar als je dan een coureur zoals Russell erachter hebt zitten, dan laat je die toch zo snel mogelijk voorbij. Ondanks of die nou een lekke band had gehad of niet. Hij heeft Russell gewoon 2-3 ronden opgehouden. Voor niks. Weet je, dus het was ook nog eens een keer slecht, super slecht gemanaged door Mercedes. Dramatisch.
Ja. Ja, ze zei dat Russell kreeg dus die voorbanden van Bottas onder zijn auto bij die tweede pitstop. Ze zei dat het kwam door miscommunicatie, noem maar op. Een ronde later werd hij weer naar binnen gehaald om dat te fixen. Ja, en later toen hij op tweede lag, toen dacht je van nou, hij gaat nu nog op jacht naar Perez. Toen kreeg hij die lekke band, toen was zijn race eigenlijk voorbij. Hij eindigde uiteindelijk negende. Mercedes kreeg daar een boete van 20.000 euro. En normaal zou een coureur zelfs gedisqualificeerd kunnen worden. Ben je het ermee eens dat ze hiervoor gekozen hebben? Ze zei toch, ik heb jou dat rapport van de stewards ook even doorgestuurd gisteravond laat. Ze zei, er waren gewoon verzachtende omstandigheden. En voor Russell is het natuurlijk wel heel pijnlijk geweest als hij die punten, zijn eerste punten ook nog eens kwijtgeraakt.
Ja, aan de ene kant zeg ik ja, want reglementair zeg ik nee. Want je moet iedereen altijd de straf geven als hij fout doet. Hij heeft gewoon een 14e set gehad en je mag er maar 13 hebben in een weekend. Die 14e set was van Bottas, dus dat is de fout waardoor hij de 14e set heeft gehad. Dus iedereen moet eigenlijk dezelfde straf krijgen. Aan de andere kant zeg ik ja, hij heeft er geen voordeel bij gehad. Dus dan zeg ik ja, dan is het echt zuur natuurlijk als die punten worden afgepakt. Maar wat ik Mercedes kwalijk neem, en dat meen ik echt serieus, is dat ze hem dus achter Bottas hebben laten rijden met de safety car, toen hij toch de nieuwe set weer kreeg. Die gebruikte set, maar in de soft. Ja, en dat hij op zijn eigen kracht voorbij Bottas is gekomen, omdat Bottas een fout maakte en daarnaast kon zetten. Maar anders had Mercedes nog niet de call gemaakt om Bottas voorbij te laten gaan. Hij heeft gewoon 3 rondes verloren. Dus ondanks dat Russell nu een lekke band heeft gehad toen hij op de tweede positie was, als die lekke band dan niet het geval was geweest, dan hadden ze nog steeds 3 ronden verspeeld. Waarom? Je gaat toch voor de overwinning? Dan laat je toch zorg je toch gelijk dat je teamorders plaatst naar Bottas, om gelijk nadat de safety car naar binnen komt, gelijk Russell voorbij te laten gaan.
Ja. Ja, of is het dat ze dan denken van, nou, dan rekenen we openlijk af met Bottas. Ja, het zou niet mijn reden zijn, maar ik
zit dat op. Weten we nooit natuurlijk, politiek gezien. Hè, daar zullen wel best wel veel mogelijk. Maar aan de andere kant, Bottas zit nog steeds in de stal, direct of indirect bij Toto Wolff. Ja, dus die zullen ze niet zo snel vervangen. Russell zit ook bij Toto Wolff onder contract. Ik denk dat hij ook nog steeds warme gevoelens heeft bij Lewis Hamilton. Maar ik denk dat het dit weekend toch eventjes verkeerd is gelopen als dat Toto had berekend. Kijk, en Toto kan wel zeggen in de pers van ja, dit heeft niks te maken met Lewis en contractonderhandelingen als Russell goed presteert. Maar het probleem is, Toto tekent niet af voor de cheque. Dat is toch echt duidelijk Mercedes-Benz. Maar Mercedes, dat budget komt uit de Mercedes-Benz fabriek. Daimler. En dat is natuurlijk op dit moment natuurlijk best wel moeilijk te veroorloven, als je natuurlijk mensen moet ontslaan, dat je natuurlijk een Formule 1 coureur nog eens een keer een extra salarisverhoging geeft. En waarom? Ik bedoel, Lewis is toch allemaal zo environment en al dat soort dingen. Nou, laat hem dan maar terug doen in een potje. En laat hem dan eens wat anders doen dan.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En alles wat Toto Wolff en Lewis Hamilton over die onderhandelingen zeggen, dat moet je allemaal met een korreltje zout nemen. Want ze hebben nog geen één keer gezegd dat het gewoon, en dat weten wij 100% zeker, het gaat maar om één ding en dat is geld.
Ja, nou, hij is de best betaalde coureur, Erik. Of je nou 30 miljoen krijgt of 40 miljoen. Wat maakt die laatste 10 miljoen dan uit? Snap je? Ik begrijp niet waarom dat zo lang moet duren. En ik denk dat hij zich nu zichzelf in zijn voet geschoten heeft. Want Russell heeft gewoon supergoed gepresteerd. En iedereen weet gewoon dat Russell nu ook gewoon met een Mercedes gewoon vooraan mee kan rijden. En dan kan je twee dingen denken. Of heb ik wel Lewis Hamilton nodig? Ja, of wij maken gewoon nog snellere auto die 2/10 sneller gaat, waardoor de tijd van Lewis Hamilton dat Russell op hetzelfde niveau zit. Ja, zeg het maar.
Ja, exact. We zullen het zien. Misschien dat het spookje van Russell alsnog mooi eindigt. Want misschien krijgt hij komend weekend nog wel een kans in Abu Dhabi. Want ja, Hamilton voelt zich toch niet echt lekker. Dat is wel duidelijk. En ik moet ook nog maar kijken, volgens mij kan die pas woensdag of donderdag, zou die eventueel uit zijn quarantaine kunnen. En de regels in Abu Dhabi zijn ook allemaal heel streng. Dus we moeten nog maar zien of die komend weekend kan racen. Over sprookjes gesproken. Checo Perez wint zijn eerste race. Nog geen stoeltje voor volgend jaar. Ik denk dat iedereen het hem wel gunt. En ook prima zelf afgedwongen, toch?
Ja, we moeten over zeggen. Hij heeft een fantastische race gereden. Hij is constant. Hij finisht eigenlijk altijd als de auto geen problemen heeft. Ik bedoel, vorige race kon hij ook gewoon op het podium eindigen. Dat had hij een motorprobleem. Hij rijdt superieure rondetijden. Hij is constant. De auto is ook snel. Ja, hij heeft het gewoon verdiend. Hij was de best of the rest. Hij heeft geluk gehad dat hij door kon rijden. En dat de safety car er was van Leclerc en van Max. En waardoor hij een nieuwe set banden er weer op kon doen. En hij kon zo rustig door het veld heen. En op een gegeven moment heeft de volgende safety car hem geholpen met positioneren. Ja, en hij heeft de race gewonnen. Kijk, en dan denk ik bij mezelf, ja, here we go. Ik bedoel, Carlos Slim, trek je checkboekje. Dit moet gewoon een mogelijkheid zijn voor hem om bij Red Bull te komen. En als het Perez niet is, dan zou ik zeggen, ja, als ik Red Bull was geweest, dan had ik een Russell gehaald.
Ja, en Carlos Slim is een van de rijkste mensen ter wereld, hè, Mexicaan. Dat is de man die Perez ondersteunt. Zijn teamgenoot Stroll van Racing Point, CQ Mercedes 2, ook weer op podium derde. Ocon zijn eerste podium tweede. Dat deed een beetje Monza achteraan, hè, dit podium. Dus als je volgend jaar of over twee jaar even terugkijkt naar de resultaten dit jaar. En als je ziet hoeveel verschillende coureurs op het podium hebben gestaan dit jaar. Ja, ik kreeg een paar maanden geleden, ik denk twee maanden geleden, na de race in Portugal de vraag van waarom is de Formule 1 zo saai. Nou ja, kijk even naar alle wat ik net even opnoem, wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Het is toch, we hebben toch gewoon genoten. Natuurlijk, er is één team het sterkste, maar kijk eens wat er allemaal is gebeurd. En dan zeggen mensen nog steeds dat Formule 1 zo voorspelbaar en saai is. Ja, ik snap het niet.
Nou ja, mensen zijn misschien wel verwend. Maar als we teruggaan 20 jaar of 15 jaar in de tijd. Hè, dan was altijd Michael Schumacher. Iedereen zei altijd, maar ja, ik ga niet meer kijken, want Michael Schumacher wint toch altijd. En toen hadden we geen DRS. Dus de inhaalmogelijkheden kon alleen maar met pitstrategie gebeuren. Het was toen de tijd ook super saai om te kijken. En ik vind de laatste 2-3 jaar vind ik juist Formule 1 super leuk om te kijken. Er gebeurt veel. Door de DRS wordt er veel ingehaald. Ik heb dat nog nooit gezien in Formule 1. Dus op dat opzicht, ik denk dat we niet beter kunnen krijgen.
Ja, het enige wat nog beter als je echt nog een strijd hebt om plek 1. Kijk, nu verliest Mercedes natuurlijk vooral races bij extreme omstandigheden of bij eigen fouten. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten.
Ja, maar wat het grappige wat ik vond eigenlijk om die pitstop met Bottas. Eigenlijk was degene die echt die er echt een opmerking, hè, die begon te zwaaien, was natuurlijk die pitstop met Bottas, die man natuurlijk linksvoor. Ja. Want die zag natuurlijk die letters op die band staan. Ja, dus je ziet ook zijn reactie. Ook hij doet die band erop. Hij denkt, hey, dat staat GR. Dat kan er niet, GR. Dus je ziet dat hij twijfelt. Denkt van, zal ik nou gewoon niks zeggen en gewoon lekker de fout daar laten? Ja. Zie ik het nou goed? Zie ik het nou niet goed? Dat is in die paar tiendes waar hij moet denken. En toch denkt hij, nee, weet je, ik steek toch mijn hand omhoog. Dit is niet goed, dan maar het risico. Maar dat is mooi. Was wel mooi.
Dat is bij zo'n stop die normaal 2-3 seconden duurt, dat je dan die pure paniek ziet. Hè? Dat deed een beetje denken aan Mercedes vorig jaar in Hockenheim. Toen het natuurlijk ook helemaal misging met toen Hamilton na een spin dus op het laatste moment binnenkwam, onverwacht. Ja. Het is natuurlijk wel mooi om te zien, ja, dat is dus bij Mercedes minder, dat het ook bij zo'n team een keer helemaal mis kan gaan. Hè? En dat levert toch wel hele bijzondere plaatjes en beelden op. En ja, die man linksvoor, wat er allemaal door zijn hoofd is gespookt in die paar seconden, daar kun je misschien wel een boek over schrijven.
Maar Erik, hoe kan het nou misgaan? Dit is een topteam. En het gaat zo vaak mis bij Mercedes. Het is ongelooflijk. En weet je hoe dat komt ook? Denk ik persoonlijk dan maar. Ik zou niet weten hoe het dan anders komt. Ik denk dat ze allemaal zo druk zijn om al die stoeltjes in die pitbox neer te zetten. En dat er gewoon niet genoeg ruimte is van de linkerbox en de rechterbox om die banden goed bij elkaar te hebben staan. Of uit elkaar te hebben staan. Dat je gelijk weet welke je moet pakken. Ik begrijp niet, ze laten zich allemaal achterin staan. Achter de pitboxes waar die schermen staan. En die moeten dan in paniek moeten die snel gehaald worden.
Ja.
En dat is toch de prioriteit om die banden in die pitbox te hebben staan waar de auto's normaliter staan. Want als ze dan op het laatste moment toch kiezen, als een safety car komt, dan kan het zijn dat ze net opkomen door het rechterstuk gelijk naar binnen gaan. Ja, dan heb je maar een paar seconden om die banden bij elkaar te krijgen. En elke keer is het fout. Net wat je zegt, bij toen in Hockenheim precies hetzelfde, nu weer hetzelfde. En vaak maken ze toch die fouten, doordat ze zo bang zijn van Silverstone met al die klapbanden, dat ze voor die safety stop gaan. Ja, het is niet meer safety, want ook in zo'n pitstop zijn er risico's om te stoppen. Er kan iets fout gaan. Er kan een band niet goed opgaan. Er kan een lollipopman aangereden worden. Nou ja, gelukkig is het niet meer zoals bij mij vroeger dat de brandslang blijft. Maar snap je wat ik bedoel? Dus ze hebben gewoon echte fouten gemaakt dit weekend. En Toto kan wel zeggen, ja, we moeten het analyseren. Ja, je hoeft er niet zo lang over te analyseren. Ze hebben het gewoon niet voor elkaar gehad dit weekend. En dat is nou het leuke van Formule 1. En dat heeft de opportunity gegeven dat een Perez wint, dat een Ocon op het podium staat en een Stroll. En die Stroll had het ook verdiend, omdat hij in Turkije gewoon eigenlijk ook die overwinning weg was gehaald.
Ja, nee, jammer dat je nu zelf over die brandstam begint. Dan kan ik zelf die grap niet maken. En Ricciardo zou denk ik wel balen. Sainz wordt vierde, Ricciardo vijfde. Maar zoals Ocon en Stroll, die hadden perfecte strategie. Ook met die safety car en zo, hoe dat allemaal uitpakte. Maar Ricciardo te laat, denk je, naar binnen?
Ja, Ricciardo had gewoon het probleem dat hij niet het juiste moment had met de safety car. En dat heeft hem, dat heeft hem de kop gekost. En dat is gezorgd eigenlijk dat Ocon op de tweede positie stond. Ja, kijk, en dan kan Renault Abitaboel wel zeggen, ja, Ocon die had het nodig en die wordt steeds beter. Maar we weten allebei natuurlijk dat Ricciardo gewoon een betere en de sneller is van de twee. En die had daar eigenlijk moeten staan. Maar ja, geluk moet je ook soms afdwingen en heb je ook soms nodig in de Formule 1. Ja. Ja, en Ocon stond er.
Ja. We hebben weer wat Twitter-vragen binnengekregen. Of Twitter en Instagram. Laten we die eens even doornemen in een volgend blokje. Ik kreeg meerdere vragen over Red Bull en Perez. En jij begon er net al even over, kan Red Bull nog om Perez heen? Nou, ik denk dat ze er sowieso omheen kunnen, maar hij heeft zijn cv wel weer wat verbeterd dit weekend. Voor mij is het denk ik heel simpel. Stel dat ze met Alexander Albon doorgaan, dan is het echt puur een politieke reden dat Red Bull, het merk Red Bull van de energiedrankjes, dat het voor de grote aandeelhouder uit Thailand komt. Ik kan me niet voorstellen, hij heeft natuurlijk sportief natuurlijk eigenlijk bijna niks laten zien. Weliswaar twee keer op podium gestaan met heel veel geluk, maar ja, dit weekend was het ook al gewoon niet goed genoeg.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Alleen ik vind wel dat hij veel inhaalt. Maar dat inhalen is natuurlijk ook weer wat makkelijker. Omdat hij natuurlijk in het middenveld rijdt. Hè? Dus zijn auto is natuurlijk veel beter. Als waar hij mee in het gevecht zit. Dus ik vind wel dat hij mooie inhaalacties hebt. Dus hij vecht er wel voor. Maar dan denk ik bij mezelf. Ja, Alex, als je nou in zo'n situatie zit. Hou op die boordradio. Ik mis vermogen. Ik mis dit. Ik mis dit. Hij is zo, weet je, want het is allemaal zo, ja, zo zachtjes en zo zielig dat hij op die boordradio zegt, weet je wel, dat hij was nu weer aan het klagen over bepaalde situaties. Dan denk ik, ja, wees gewoon stil en hop, gewoon pedal to the metal, gewoon gas erop en laat zien wat je waard bent en communiceer niet zoveel over de radio. Tweede is, ja als natuurlijk Red Bull, ik weet niet tot hoeverre ze in Thailand kunnen pushen om hem erin te houden. Ik bedoel, ik weet niet precies hoe die aandelenstructuur in elkaar zit van Red Bull. Of ze majority hebben of niet. En wie daar toch echt iets over te zeggen heeft. Dus dat vind ik heel erg moeilijk. En als ik Red Bull zou zijn, zou ik zeggen, joh, weet je, het is, we hebben nu twee keer aan toe hebben we alleen maar gezeur aan onze hoofd gehad met de pers. En ze zijn altijd helemaal op de pers gefocust om zoveel mogelijk publiciteit te hebben met Red Bull. Dan zou ik zeggen, joh, luister eens, zet Perez erin. Want dan kan je namelijk elke journalist terug de vraag koppelen. Als ze zeggen, als Perez niet goed presteert, van hey, jullie waren het ook met ons allemaal eens dat Perez deze stoel verdient. Ja. Dus laten we er niet op terugkomen. Dus ja, ik zou persoonlijk kiezen voor Perez. Waarom? Hij heeft de snelheid. Hij is constant. En hij heeft Carlos Slim achter hem staan. De Mexicaanse economie. Ja, die altijd vrijwillig is in de autosport mee te sponsoren. Waardoor ze, en dat hebben ze ook erg nodig straks natuurlijk met de motoren die ze over gaan nemen. Of hoe ze het dan ook later gaan invullen.
Ja en ik denk dat het zal Perez of Hulkenberg worden in dat geval. Maar het zal denk ik ook nog even duren voordat die beslissing wordt genomen. In ieder geval die announcement komt. Want ja, we hebben volgende week nog een race in Abu Dhabi. Dan die donderdag daarna zit bij Red Bull nog een online meeting waar mensen kaarten voor kunnen kopen met Horner, Verstappen en Albon. Nou ga je dan daarvoor zeggen dat Albon je een beetje stoeltje kwijt. Die vrijdag daarna is het virtuele FIA-gala. Dus ik vermoed dat in dat weekend of de maandag erna, de dinsdag erna, dat dan de knoop wordt doorgehakt in ieder geval naar buiten uit. Albon wordt in ieder geval niet teruggezet naar Alfa Tauri, liet teambaas Christian Horner al doorschemeren. Kijk, dat zal Pierre Gasly is daar natuurlijk al aangekondigd en zijn teamgenoot zal normaal gesproken Yuki Tsunoda worden. Misschien wordt dat deze week al aangekondigd. Daar kijk ik zelf heel erg naar uit. Ik weet niet, ja, hij promoveert dan samen met Schumacher en Mazepin die naar de Haas gaan. Maar ik kijk heel erg uit naar Tsunoda.
Ja, want hij doet het supergoed. Dus ik ben ook wel benieuwd. En ik vind het eigenlijk ook weer, het werd ook weer een keer tijd. Ik bedoel, Toro Rosso is natuurlijk opgezet om jong talent een kans te geven. Kijk naar Carlos Sainz. Kijk naar Max Verstappen die er allemaal vandaan komt. Maar dan op een gegeven moment Kvyat komt weer terug. Halen ze weer terug bij van Ferrari. Die ze eruit gezet hebben. Gasly rijdt er al heel lang. Ik vind dat team hoort gewoon nieuw talent een kans te geven. En dat duurt al veel te lang. Dus ik ben blij eindelijk. He, dat ze nu bijvoorbeeld Gasly houden, dat kan ik begrijpen. He. Die heeft die ground speed, die heeft het talent, die weet hoe het team in elkaar zit. Maar dan ben ik wel blij dat ze eindelijk weer een jong talent ernaast zetten.
Ja, dat Albon eigenlijk ook al was weggestuurd. Die had ook contract getekend in de Formule E. Maar die werd toen op het laatste moment nog teruggeroepen bij AlphaTauri. Toen Gasly naar Red Bull promoveerde.
Ja, klopt. Van mijn opinie nog eventjes over Hülkenberg. Ja. Ik begrijp aan de ene kant dat iedereen wel enthousiast over is. Maar als je echt gaat kijken naar de resultaten. Daar zit Perez natuurlijk echt gewoon is wel in een iets andere level. Hè. Die is wel wat constanter. Eindigt wel op het podium. Hij heeft goede kwalificaties gehad. En bij Hülkenberg zag je altijd op het moment dat Supreme dat het echt moest gebeuren. Hè. Zoals bijvoorbeeld bij bepaalde races. Ja, dat hij toch faalde. Hè. Dat hij belangrijke punten liet liggen. En als je natuurlijk in een auto stapt, zoals een Racing Point, en je moet natuurlijk op een zaterdag en een zondag rijden, dan moet je natuurlijk niet vergeten dat je wel ook net zoals Russell in een topauto komt. Hè? En als je dan achteraan staat, is het toch wat makkelijker door dat veld heen te komen met zo'n auto, als natuurlijk de auto's die op dat moment op die posities op de grid staan. Dus ja, ik zou nog steeds persoonlijk voor of Perez gaan, of Russell.
Ja, maar de laatste zal denk ik niet gebeuren. Dat lijkt me niet mogelijk, maar ja.
Nou ja, in het verleden zijn heel veel mensen altijd eruit gekocht. Hè? Ik bedoel, Williams heeft ook gewoon geld nodig. Is er toch een team wat sponsorship nodig hebben. En dus ja, voor wat is Red Bull nou, of Russell nou 1 miljoen salaris krijgt, of 2 miljoen salaris. En als je ziet wat Max verdient, dat gat zouden ze kunnen opvullen om natuurlijk Russell uit te kopen. Ik bedoel, als Williams 5 of 10 miljoen kan krijgen om Russell uit te kopen uit zijn contract, dan is dat voor Williams heel veel geld. En voor Red Bull valt dat in verhouding wel mee, want een topcoureur verdient dat al. Dus ja.
Remco van der Weijden die vroeg aan ons of wij ook zo uitkijken naar het gevecht tussen Leclerc en Sainz bij Ferrari volgend jaar. Ja, ik heb wel een zwak voor Sainz. Leclerc vind ik altijd wat moeilijk in te schatten. Vind ik ook een goede coureur. Maar wat jij eerder al vaker hebt gezegd. Toch een vrij wilde rijder. Maar wel met resultaten. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Maar verwacht je dat het echt een gevecht wordt? Dat Sainz wel wat meer kan laten zien dan Vettel dit jaar?
Ja, ik vind het een goede vraag. Want aan de ene kant denk ik dat Carlos Sainz meer constant is in een race. Ik ben elke keer toch weer verrast, Leclerc, hoe goed hij het doet. Als je hem ziet rijden, ik al vaak gezegd, heel wild. Maar hij presteert toch en hij laat het toch elke keer zien. Ik denk dat ze wel dichter bij elkaar zitten als dat nu met Vettel. De vraag is of Vettel daar een handje mee wordt geholpen. Dat hij zover, dat er zoveel tussen zit tussen Leclerc en Vettel. Want het is natuurlijk best wel moeilijk van Ferrari uit te leggen als Vettel in één keer sneller is dan Leclerc. Want ja, met Leclerc gaan ze verder volgend jaar, met Vettel niet. Ik denk dat Carlos Sainz wel echt een teamplay is. Ik denk dat het wel heel veel rust in het team kan brengen. Omdat je ziet hoe goed hij met Norris ook omgaat. Dat hij daar relaxed in heeft. Dat was hij ook met Max Verstappen. Ondanks dat daar wel echt een soort gevecht was. Hè. Die twee waren best wel gewaagd aan elkaar. We gaan het zien. Ik ben ook super nieuwsgierig. Ik denk persoonlijk dat Leclerc misschien nog iets meer natuurtalent topsnelheid heeft. Mm-hmm. Maar ik denk dat Sainz meer een werker is. En dat hij daar wel gaat komen. En dat hij, dat wordt een zware dobber. Ik moet je eerlijk zeggen, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik niet weet wie de bovenhand gaat krijgen. Oh, ik zou het niet weten.
Dat wordt voor het volgende podcast dus in ieder geval een leuk gespreksonderwerp. Sainz, ik had pas toevallig een interview met hem. Stond afgelopen zaterdag in de krant. En die zei ook inderdaad over die tijd van Max. Ja, dat was echt. We hadden heel veel mensen denken dat wij een hekel aan elkaar hadden, maar we hadden eigenlijk gewoon een prima band. Alleen ja, de competitie op de baan, precies zoals het eigenlijk hoort tussen de twee coureurs. En zeker in de qualifying zaten we toen heel dicht bij elkaar dat jaar. En hij doet de laatste tijd weer prima. Hij heeft best wel veel pech gehad dit jaar, maar volgens mij nu 2 vijfde plaatsen en dus een 4de plaats afgelopen weekend op rij. Dus dat is een prima einde van het seizoen voor hem. Dan tot slot nog een vraag, die had ik vorige week even gemist. Dus mijn excuses daarvoor van Ruben Rodriguez. Prima naam ook. Chris, zie jij nog een rol voor jezelf weggelegd om bijvoorbeeld jonge coureurs te begeleiden in de toekomst? En heb je bijvoorbeeld in het verleden, toen je stopt als Formule 1 coureur, of nog daar ook een rol gespeeld, bijvoorbeeld met jouw contacten, et cetera?
Ja, ik heb nog wel best wel veel gedaan met mijn contacten. Heb ik wel wat coureurs geholpen. Maar niet op een managementbasis, maar wel geholpen bij een team naar binnen te komen. En die zijn ook daar later, hebben die daar ook gereden. Maar het probleem is, als je echt coureurs gaat managen, dan moet je ook echt die switch omzetten. En ik heb natuurlijk mijn eigen business. Maar dat moet je kan niet meerdere dingen tegelijk doen. Je moet je echt focussen op één ding, want dan kan je maar één ding goed doen. En coureurs managen, dat is echt mega veel effort moet je daarin stoppen. En dat betekent dus gewoon dat je soms gewoon in 1 tot 2 jaar gewoon geen inkomsten hebt. Ik vind als je iets doet, moet je het goed doen. Je hebt het toch over iemands leven. Hè? Dus je bent wel iemand moet je zo goed bedienen. Want het is alles of niets. Hè? Dus als je daarin faalt. Hè, ik heb daar toch best wel veel respect voor. Dat je, als het dan mislukt, dan voel ik mezelf heel erg slecht voor een langere periode. Terwijl ik er dan ook niks aan kan doen. Maar dat vind ik toch altijd dat ik gefaald ben. Want ik wil altijd winnen. En ik wil altijd de succesvolste zijn. En bij zo'n coureur moet je ook dan gewoon alles geven. Dus op dit moment moet je eerlijk zeggen, heb ik me nooit echt daar nog opengesteld. Ik geef wel vaak aan mensen advies. En ik heb wel mensen geholpen via de achterkant. Op de achtergrond ook. Maar het blijft altijd moeilijk. Op dit moment laat mijn andere business het niet toe om iemand te kunnen helpen. En ik vind, als je iets niet 100% kan doen, moet je het ook niet doen. En ik heb tot dit moment ook nog niet echt iemand gezien waar ik zeg van oké, daar zou ik echt mijn schouders onder willen stoppen en echt daarvoor gaan. Dat heb ik nog niet gezien. En ik denk dat ik het liefste dan ook iemand pak vanuit Nederland, omdat ik weet hoe moeilijk het is. Maar het wordt steeds moeilijker. Er komt steeds meer sponsorship bij staan te kijken. Aan de andere kant kan het ook soms wel weer makkelijk, want er zijn weer meer junioren teams gekomen. Hè? Zoals McLaren, zoals Ferrari, zoals Red Bull. Dat was vroeger allemaal in mijn tijd niet. Nee. Mercedes.
Nee, je hebt allemaal een eigen academy. Waar bijvoorbeeld Mick Schumacher nu uit doorkomt.
Ja.
Ja, oké. Ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn. Ik ga me opmaken voor de Formule 1 vlucht naar Abu Dhabi. Die vliegen vandaag op maandag 10 vliegtuigen vanuit Bahrein naar Abu Dhabi. Met allemaal Formule 1 personeel en betrokkenen. Dus coureurs, teambazen, media. Allemaal om de 2 weken quarantaine in Abu Dhabi te ontlopen. We zitten daar op een soort eiland. Hè. Het circuit ligt op het Jasmarina eiland. En het vliegveld ook. Daar moeten we dan blijven. In een helemaal, helemaal afgezet. Een hele lockdown alleen maar voor de Formule 1. Dus dat is toch wel weer een bijzondere ervaring. En laten we hopen.
Jij wordt apart opgehaald, toch? Bij het hotel, toch? Want jij vliegt first class, toch? Dus dan heb je toch al zo'n BMW 7-serie of zelfs een Mercedes S-klasse. Word je toch opgehaald?
Ik heb gezegd dat ik Christian Albers heet. Dus toen bleek dat ik het slechtste plekje in het vliegtuig kreeg. Achterin ergens. Maar,
ja, daar zit ik altijd. Achterin, ja, klopt.
Dat dacht ik. Ja, in je privéjet of zo.
Nee.
Ja. Nee, laten we volgende week. Ik ben volgende week weer terug in het land. Dus dan kunnen we weer. Althans, dan kan ik weer opnemen vanuit de studio in Amsterdam. Denk ik ergens aan het begin van de middag. Dus ik denk dat we dan sowieso weer genoeg hebben om over na te praten. Dat is in ieder geval een van de zekerheden die we dit jaar hebben. Dus daar ben ik erg blij mee.
Nou, het zou wel moeilijk te evenaren zijn, een race zoals dit weekend wel gehad hebben. Want dit weekend was natuurlijk een geweldige race. Ik denk dit een van de mooiste races van het seizoen, waar het meeste gebeurd is.
Ja, misschien wel een van de mooiste races van de laatste vijf jaar. Hè. Maar we zijn best wel verwend. Hè. We hebben Monza gehad. Kijk, vorig jaar wat er toen allemaal gebeurde. Silverstone, Hockenheim. Noem allemaal op. Ik denk dat we echt niet mogen klagen. Dus laten we dat ook maar niet doen. Hè. We zijn optimistisch gestemd. Dat is ook wel eens anders.
Oké, top.
Dankjewel Chris en bedankt voor het luisteren. En wij spreken elkaar volgende week weer.